Hè, dus je bent vaak gewoon een gevangene van je eigen geest, omdat je bepaalde dingen zo percipieert. En denk gewoon ook heel erg goed na wat bij je echt bij je past. Dus denk niet zozeer in commerciële kansen, maar in iets wat je zelf heel lang vol kunt houden.
En ik denk dat zeker als het om marketing gaat, heel erg in jouw kracht werkt. Dat jij bent wie je bent en dat je daar dan eerlijk over hebt. Want je kunt namelijk ook de keuze maken om oneerlijk te zijn en dan nog steeds die cent opstrijken.
Weet je wel wie ik ken? De podcast om het beste met jezelf en je netwerk te halen.
Welkom bij Weet je wel wie ik ken, de podcast om alles uit jezelf en je netwerk te halen. Ik ga niet heel veel babbelen, maar ik ga gelijk de bal richting Rob gooien, want hij heeft de interviewgast van vandaag meegenomen naar onze podcast opname Man Cave Ruimte. En dus Rob, hier is de bal. Ik zou zeggen, jij mag lekker introduceren en ik heb er veel zin in dit gesprek.
Nou, dat is weer de zijs. Ik heb er ook zin in. Ik ga hem niet helemaal introduceren, want ik vind dat hij dat zelf mag doen. Wat ik wel ga zeggen, is dat ik hem heb leren kennen via mijn eigen zaak. Daar komt hij regelmatig tot vaak. Vind ik prettig. En ik weet wat hij doet. Maar voordat ik voor de luisteraar alles bij hem weghaal, lijkt het mij handig in dit geval. Dat hij zichzelf even voorstelt wat hij doet. En waar wellicht iemand jou van zou kunnen kennen.
Ah, dankjewel Rob. Mijn naam is Bandy Faxi. Het is goed dat jij weet wat ik doe. Daar ben ik zelf nog een beetje zoekend in. Op dit moment verdien ik in ieder geval mijn geld door mezelf in te laten huren door bedrijven in de regio, met name op het gebied van marketing. En dat is wel in de breedste zin. Het komt vaak ook neer op de organisatieontwikkeling. Soms een stukje branding en marketingcommunicatie. Waarbij ik de laatste tijd vast verbonden ben aan Gladior. Data-driven digital marketingbureau in Enschede. En neem dat zeg maar het grootste gedeelte van mijn week in beslag. Waar ik dus ook de klanten van Gladior help om in de digitale wereld transformatie of een optimalisatie door te maken.
En Gladior, dat doe je met meerdere mensen. En de marketing professional die jij, ik weet niet of je het zelf gezegd hebt, maar dat lees ik van jou, die jij bent, dat doe je alleen?
Ja,
doe ik. En waarom doe je dat alleen maar regionaal?
Nou, het heeft een beetje te maken hoe het is ontstaan natuurlijk. Hè. Dat heeft te maken met wie kent wie en wie kent mij dan. En ik denk dat met name in marketingvakgebied ook zo werkt. Dat mensen een bepaald gevoel bij iemand moeten hebben om een stuk van de onderneming en de toekomst van een onderneming toe te vertrouwen. Dus dat hangt denk ik wel op met een individu samen. En vandaar dat ik dat alleen doe. En voor me, vanuit mijzelf is dat ook de kans om steeds bij elke klus de juiste mensen in te huren. Of erbij te vragen. Dus dat is een beetje de insteek.
En hoe lang doe je dat nu al alleen? Want ik ken een klein beetje, ken is een groot woord. Ik heb een klein beetje ingelezen, zoals dat ook hoort. Uit jouw verleden, je bent niet altijd de marketing professional geweest die je nu bent. Hoe ben jij hier naartoe gekomen, zeg maar? Is dat vanuit een passie gegaan of heb jij ontdekt of gehoord van derden dat jij gewoon goed was in dat stuk marketing?
Nou ja, voordat ik voor mezelf ben begonnen, heb ik 10 jaar aan, zoals ze noemen, aan de klantzijde gewerkt. Waarvan iets meer dan 3 jaar vanuit Londen. En daarvoor iets meer dan 6 jaar vanuit Enschede. Dat was in de automotive branche. Waar ik verantwoordelijk was voor het merk Vredestein. En later ook voor het moedermerk Apollo. En een B-merk wat we hadden, Maloya. En dat, in die functie ben ik dus verantwoordelijk geweest voor de marketingcommunicatie van een hele groep. Dat heb ik een kleine 10 jaar gedaan. Alvorens ik de stap heb durven nemen om voor mezelf iets te beginnen. En op dat punt was het ook een beetje van, doe ik het voor mezelf of ga ik weer voor een corporate functie? En ik werd toen bijna 40 jaar. Blijkt dat sommige luisteraars daar geïnteresseerd in waren, wat mijn
zeker,
leeftijd is.
Zeker.
Dus toen ben ik begonnen voor mezelf.
En, komt niet bij ons weg, hè? Bij Alex ook niet bij mij. Dan weer van
nee.
Dus dat is eigenlijk de springplank geweest om het aan te durven. En daarvoor heb ik ook in een consultancy gewerkt. Daar was ik verantwoordelijk voor grote projecten bij A-merken. Voor de transitie van hun merken. Dus dat was bij Nijkamp Nijboer, Brand Management Bureau, ook hier in Nederland. En dat was ook op nationaal, internationaal gebied. En daarvoor weer kwam ik eigenlijk uit de IT. Vandaar dus ook een beetje mijn affiniteit en inhoudelijke kennis van IT en digitaal.
Oké, maar wat mij dan opvalt in dit hele plaatje, antwoord op mijn vraag was dat je dus eigenlijk al wel goed was in wat je nu doet. Vanuit voorgaande werkgevers. En dan hoor ik jou net zeggen, je was toen 40 en toen vond je dat je voor jezelf moest beginnen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het met leeftijd te maken heeft, dat jij denkt dat je voor jezelf moet beginnen. Wat is de insteek geweest dat je dacht van, nu ga ik het zelf doen. Kon je het beter dan bij voorgaande bedrijven of...
Nou, dat is wel leuk natuurlijk hoe je evolueert als mens. In het begin, omdat je niet alwetend bent, denk je dat je alles weet. En denk je dat je daarom het beter weet dan anderen. En gaandeweg ontwikkelt zich dat, omdat je wel kennis opdoet en in de praktijk uittest van wat je wel weet, maar met name ook achterkomt wat je niet weet. En zo positioneer je jezelf denk ik steeds beter en sta je meer in je kracht. Ik weet niet of ik daarmee al antwoord geef op jouw vraag.
Nou, een heel klein beetje, want dat is nog steeds niet de stap. Want dit is een podcast voor ondernemers, door ondernemers. Dat zit ook in iedere introductie, normaal gesproken. Mijn vraag is, en dat is wellicht interessant voor de luisteraar, is wanneer heb jij of waarom heb jij de stap gezet om het dan voor jezelf te gaan doen? Ik bedoel, ja, de zekerheid van een goede baan. Ik neem aan dat je een goede baan had.
Mm-hmm. Ja, dat heeft denk ik meer te maken met je eigen zelfvertrouwen. Met je eigen zelfbeeld. En dat is wat ik net ook een beetje probeerde toe te lichten. Als je jong bent, dan denk je dat je heel veel weet. En ik was altijd heel erg ondernemend. Ook in mijn ideeën, ook binnen bedrijven. Dus daar nam ik ook altijd of een challengerrol in. Dat ik het altijd beter wist dan de anderen. Wat natuurlijk rete irritant was destijds, kan ik me voorstellen. Of ik wist het daadwerkelijk ook beter. En dat leidde tot een stukje frustratie. Maar dat ik echt voor mezelf ben begonnen, was gewoon echt een afweging. En dat had echt wel met leeftijd te maken bij mij. En dat ik de corporate leven en de afhankelijkheid van de politieke arena waar je dan in begeeft, dat ik daar echt wel genoeg van had. Dus dat was voor mij zeg maar laatste druppel. Dus en je eigen evolutie als mens, kennis en zelfvertrouwen, een andere blik en wetend dat je op jezelf kunt vertrouwen op bepaalde vlakgebieden en dat je weet waar je andere hulp kunt halen en kunt bijbetrekken. En wat ik net ook al zei, dat je op dat moment ook zoiets hebt van nou, ik doe het nu voor mezelf een keer. Nou. Ik bewijs het voor mezelf en een stukje ego ook naar anderen toe.
En dan niemand meer verantwoording hoeven te leggen over wat je zelf allemaal doet en kunt. Kort vraagje, want ik zie dat Alex wat wil vragen. Naar aanleiding hiervan.
Maar dat is schijn, hè? Sorry dat ik je onderbreek, maar dat is schijn. Je bent altijd verantwoordelijk om naar iemand iets af te dragen.
Ook als je het voor jezelf doet.
Tuurlijk, altijd. Kijk, als je eigen medewerkers hebt, dan ben je voor hen verantwoordelijk en voor hun families. Dat sowieso. En daarnaast ben je altijd verantwoordelijk richting de mensen die je betalen ergens voor. Of dat nou je gasten zijn of dat je klanten zijn. Dus je bent nooit onafhankelijk.
Helemaal mee eens. Alleen hoef jij je niet meer te verantwoorden als iets verkeerd gaat bij de baas. Maar dan is het je eigen schuld. Dus dat maakt het dat ondernemen denk ik zeker voor heel veel ondernemers wel dat je iets meer die vrijheid hebt en je niet hoeft te verantwoorden aan de baas als er iets verkeerd is gegaan. Daarom worden veel mensen denk ik ondernemer omdat ze of denken dat ze beter kunnen of bla bla. Zat er bij jou ook in dit hele stukje, in dit traject, de afweging van als ik het zelf ga doen, hou ik meer over als in financiën
nee.
Of in tijd of nee, niets van dat alles?
Je moet je zo voorstellen, ik leefde echt de jongensdroom. Ik woonde in Covent Garden in Londen, op King Street. Voor de deur stond een Range Rover. Ik vloog de hele wereld over. Ik maakte videoclips met Hardwell en met Manchester United spelers. Dus dat was het helemaal niet. Ik zat juist in een gouden kooitje voor mijn gevoel.
Okay.
En toen ik, als je je baan opzegt, dan heb je ook geen recht op WW. Helemaal niet als je vanuit buitenland naar Nederland weer terugkomt. Dus dat was het niet. Het was niet dat ik dan dacht van, goh, ik hou er meer over. Het was wel deels dat je zegt van, ja, je hebt geen baas meer boven je. Of je hebt met name niet die politieke arena en politieke spelletjes. Mm-hmm. Die weerslag hebben op je gemoedsrust en op je levensgeluk. Maar met name ook dat je die vrijheid ook kan genieten van, voor wie wil ik wel of wie wil ik niet werken. Maar als je dan wel voor iemand hebt gekozen dat je voor diegene gaat werken, dan voelt het alsnog een verantwoordelijkheid. En dat wordt dan opeens wel weer je tussen aanhalingstekens baas.
Ja.
En dat blijf je denk ik houden. Ik denk dat, althans zo kijk ik ernaar. Ik denk dat het een utopie is om te denken dat je als zelfstandige, als ondernemer, dat je dan geheel vrij bent. Het is niet zo.
Nee, dat denk ik ook niet, dat zo is. Maar wou jij wat, of heb ik hem al voor je gevraagd?
Nee hoor, die politieke arena, dat vind ik echt heel erg interessant. Ook wat je ingehuurd, dan ben je nog steeds wel een onderdeel van dat politieke spel binnen een bedrijf. Maar maakt het jou, omdat je dan meerdere opdrachtgevers hebt en je daar niet zo diep in zit, daardoor minder uit? Of denk je van, hier is mijn input, take it or leave it, I don't care wat jullie doen met het politieke spelletje, want ik heb daar niks mee te maken. Of waarom is het voor jou makkelijker in die zin?
Ik denk dat het een aangename cocktail is van de ingrediënten die je net noemt. Aan de ene kant is het inderdaad dat je niet voor een hele lange termijn jezelf aan hoeft te verbinden of onder hoeft te dompelen. Aan de andere kant, het niveau waarop de politiek bedreven wordt in een regionale onderneming is toch anders dan een internationale grote corporate. En daar zit je al sowieso al met verschillende belangen, ook al is het cultureel, maar ook gewoon budgetten, budgetair, wat gebeurt waar. Dat is best wel een grote druk die het met zich meebrengt in een grotere internationale omgeving. En hier zijn het natuurlijk met name, denk ik, ook juist iets wat overtuigt de ondernemers van zichzelf, die heel moeilijk te bewegen zijn. En die als een soort van toch kleine tiran een weerslag hebben op hun medewerkers. En dat is dan wel weer een andere uitdaging. Want soms heb ik het ook echt gewoon te doen. Ja, ook met de ondernemer zelf, want hij is zijn eigen vijand. Al weet hij dat niet altijd, omdat hij het niet inziet. Maar veelal zie ik dat wel zo.
Oké, het is een betere mix van allemaal componenten. Hoeveel vrijheid heb je naast dit gegenereerd door die keuze? Zeg maar ook qua werk inhoudelijk gesproken? Dat ben ik ook even benieuwd naar. Ik vraag deze vragen daarom, omdat ik er zelf ook een beetje mee te maken heb. Ik heb namelijk ook ervoor gekozen om geen vaste werkrelatie in te gaan. Mm-hmm. Waaronder ook deze reden een grote rol hebben gespeeld. Dus dan heb je zo'n stuk van, wauw, terugherkenning. Ik weet niet of je het zo zegt in het Nederlands. Maar heb je meer vrijheid, ook inhoudelijk, qua van als iemand jou zegt, Bandy, ik wil dat jij voor ons bedrijf het branding optimeert, naar de data kijkt en op basis daarvan. Maar de weg, kun je die zelf uitstippelen dan? Of?
Ja, zeker. Want ze hebben zelf die expertise niet in huis. Hè. Daarom vragen ze je. Dus dat is al een hele mooie uitgangspositie die je daarin hebt. Maar ik denk dat vrijheid sowieso begint bij je eigen perceptie. En daarin moest ik in ieder geval voor mezelf echt wel volwassen worden. En ben ik ook heel blij dat ik dat op verschillende niveaus met verschillende culturen heb mogen meemaken en leren. En vandaar ook dat scheelt al een hele hoop. En dat als je nu met mensen te maken hebt, dat je er gewoon wat relaxter in zit. Mijn valkuil is dat ik gewoon heel erg resultaatgericht ben. Ik ben heel erg gedreven, ik ben heel erg betrokken. En daar moet ik mezelf in afremmen. Want soms duurt het veel langer dat mensen door een bepaald traject en proces heen moeten.
Maar leg eens uit, zakelijk gezien, waarom is dat een valkuil?
Voor mij?
Ja.
Wat ik net zeg, ik wil misschien 100%, daar waar voor sommigen 65% al 100% is. Ze hebben een hele andere beleving en indexering.
Maar dan is dat voor je gevoel dus een valkuil, maar niet zozeer voor je portemonnee. Dat maakt niet zoveel uit.
Dat kan het ook zijn. Dat is wel een andere valkuil voor mij. Ik ben ongeduldig. Ik ben heel direct. En bij sommige mensen past dat gewoon niet. Mensen die nog niet klaar zijn ergens voor, om het te ondervinden of het een stukje uit handen te geven en daar tijd voor nodig hebben. Ja, dat vind ik gewoon heel erg moeilijk.
Maar is het dan, passen die mensen dan niet bij jou of pas jij niet bij die mensen?
Hoe zie je dat zelf?
Nee, maar goed. Als iemand vraagt jou. Mm-hmm. Stel, ik zit in een franchise. We hebben het er al vaker over gehad. Ja. Ik kan jou niet vragen voor een opdracht. Ga niet via mij. Ik ben zelfstandig ondernemer en ik vraag jou, doe iets aan mijn branding. Wat moet ik nu doen om morgen wereldberoemd te zijn? Mm-hmm. Dan gaan we dat traject aan. En ik ben het totaal niet eens met jouw visie. Mm-hmm. En jij zegt mij dan heel eerlijk wat je daarvan vindt. Wie zo'n probleem is? Is dat dan jouw probleem? Is dat mijn probleem?
Dat is jouw probleem.
Ja. Oké. Okay. Nee, maar dan geef je nu ook.
Ja. Ja, alleen door mijn betrokkenheid, doordat ik jou beter toewens, vind ik dat dus wel moeilijk.
Oké, okay. Maar ja. dat is dan persoonlijk dilemmaatje waar je dan...
Maar als jij eenmanszaak bent zoals ik, dan is daar een hele dunne scheidingslijn natuurlijk. Dan is privé en zakelijk is eigenlijk één. Dus met de intensiteit waarin ik bijvoorbeeld zakelijk leef, leef ik natuurlijk ook in mijn privéleven.
Ja, maar dat is, denk ik, spreek dan... In mijn overtuiging heel erg voor jou, want ik ken een paar meer marketing mensen. En ik weet niet of die betrokkenheid bij heel veel marketing mensen allemaal precies hetzelfde is. En ik denk dat, daarom vroeg ik het net ook, want ik denk dat het juist, zeker als het om marketing gaat, heel erg in jouw kracht werkt. Dat jij bent wie je bent en dat je daar dan eerlijk over hebt. Want je kunt namelijk ook de keuze maken om oneerlijk te zijn en dan nog steeds die zender opstrijken. Kan ook, hè?
Ja, dat kan. Maar ik denk dat het onder de streep in niemands voordeel werkt.
Dat denk ik ook.
Oké. Maar ik denk dat je met die mindset, die ik trouwens heel cool vind, wel heel veel mensen voor de kop stoot. Ook. Ja. En dan wil ik even het bruggetje bouwen naar netwerk. Hmm. Waar het bij ons in de podcast ook veel om draait. Van hoe groot moet een netwerk zijn? Wat voor mensen zitten daarin? Hoe belangrijk is dat? Dus omdat je heel veel mensen voor de kop stoot met toch een hele directe en ongeduldige persona. Hmm. Is jouw netwerk dan wat kleiner, maar met een hoge kwaliteit, waar mensen weten daarmee om te gaan? Hmm. Of neem je dat helemaal anders waar? Heb je toch alsnog een heel groot netwerk, omdat allemaal mensen het uiteindelijk toch wel waarderen hoe je bent? Hoe schat je dat in? En ja, hoe belangrijk is je netwerk eigenlijk voor jouw werk? Ik kan me voorstellen, als je zelfstandig bent, is het toch wel echt een belangrijk onderdeel, toch?
Hmm. Nou ja, toen Rob mij vroeg van, zou jij een podcast samen met ons in willen vullen over netwerken? Toen vroeg ik mij eigenlijk af, over wat voor soort netwerken gaan we het dan hebben? En voor de uitzending hebben we het natuurlijk heel eventjes gehad over de typische netwerkavonden, de omgevingen waar mensen elkaar proberen te leren kennen en te benaderen en indruk op elkaar te maken. Ja, dat weet ik niet, want daar ben ik ook niet aanwezig. Ik ga vaak naar inhoudelijke avonden, of dat nou een workshop of een congres of wat dan ook is, daar ben ik in het verleden graag geweest. De laatste tijd is dat natuurlijk iets moeilijker. En dan kom je mensen wel tegen. En de een is je meer gezind dan de ander. Dus ik weet ook niet. Ik zou het niet kunnen beantwoorden of mijn netwerk sterk is. Ik denk dat veel mensen wel denken te weten wie ik ben. Een gedeelte daarvan ziet natuurlijk alleen maar hoe ik mijzelf soms kan profileren op social media. En dan kunnen ze er wat van vinden. Positief of negatief. De echte mensen die ooit met mij hebben gewerkt. Echt inhoudelijk hebben gewerkt. Daar is denk ik ook een tweedeling. Eén. Die verafschuwt het. Die vindt het heel erg. Omdat ik de vinger op de zere plek leg. En de andere mensen vinden het juist heel fijn. Omdat ik zo betrokken ben. En probeer te helpen.
Oké. Okay, je legt de vinger op de zere plek. Als een branding niet goed is. Mm-hmm. Van een bedrijf. Kijk je dan naar wat is sterk. En bouw je dat uit. Of kijk je van... Wat is niet goed en maak je dat sterker? Of die dingen die niet goed zijn, probeer je die weg te halen?
Het grappige is dat branding is een zeg maar visualisatie van iets. Vaak gaat het om de mensen en om de organisatie. En daar loop je dan ook al vaak tegenaan. En waarom is het vaak niet goed? Omdat de oprichter of directeur-eigenaar of de manager die daar zit... Die dat niet volkomen heeft gedaan. Dus dat is dan echt wel de zere plek. En stiekem weet of onbewust of bewust weten mensen dat wel. Maar als je het gaat benoemen, is dat pijnlijk. Dus branding is eigenlijk gewoon een stukje behang. Maar waar het bij me begint is natuurlijk de blauwdruk. De tekening. Dan krijg je de fundering. Dan krijg je de opbouw. En een behang is pas op het laatste moment wat de buitenwereld ziet.
Verkoop je geen luchtkasteel?
Nee. Nou, zo zie ik het niet. Nee.
Nee, want de meeste marketing waar Rob ook over heeft, die zijn volgens mij zakelijk en privé een chameleon. Dat mag ook. Ik bedoel, als je zo wilt profileren, is geen probleem. Ik herken in jou toch wat wij ook wel hebben, die directheid enzovoort. Dat heb ik zeer zeker, ook in het netwerk. Dat geeft mijn netwerk heel diep. Mensen die erom omgaan zijn misschien wat minder in aantal, maar kwalitatief beter. Veel kennissen, misschien wat minder vrienden, maar vrienden die zijn super. Dat herken ik ook aan jou direct. Weet waar je voor staat. Maar in het algemeen vind ik marketingmensen niet dat soort typen zoals ik het juist schets, direct en to the point. Want het is vaak luchtkastelen wat ze willen verkopen en daar naartoe werken. En als het niet lukt, is het altijd een ander hun schuld. Laat ik daar even heel kort door de bocht zeggen. Ja, is dat een valkuil waar je dat tegenaan loopt? Tegen dat soort one-liners?
Nee, persoonlijk niet. Althans niet in mijn gezicht. Het kan best wel zijn dat dat om mij heen wel gebeurt. Maar ik kan me ook voorstellen, ik heb natuurlijk ook een mening als ik over andere marktpartijen denk en praat en bekijk. En dat is niet verkeerd bedoeld. Alleen veel mensen die bezig zijn met marketing komen eigenlijk niet vanuit het bedrijfsleven. Dus hebben helemaal geen feeling met business. Hebben die processen zelf nog niet kunnen of mogen doorleven. Maar gaan er wel wat van vinden. Ja, dan ben je echt gewoon even die behang aan het plakken. Of dat behang aan het plakken.
Ja.
En dan snap ik inderdaad dat de ondernemer zelf kan zeggen van, joh, maar dit sluit helemaal niet aan bij mijn business.
Ja. Vandaar de naam luchtkastelen. Die,
ja, dat ja. zou zomaar goed kunnen. Ja. Alleen als je het goed doet, dan moet je wel eerst begrijpen van waarom een bedrijf niet goed draait. Waarom blijven die leads niet binnenkomen? Of waarom neemt de omzet of marge af? Wat doe je dan verkeerd?
Dat koppel ik dan heel terug in. Je hebt het begrip vertrouwen genoemd. En dat heb ik ook opgeschreven. Het begrip vertrouwen in deze koppel jij ook aan je netwerk. Kunnen wij koppelen aan respect, loyaliteit, vertrouwen. Dat is in één lijn wel samen te vatten. Je kunt jezelf tekort doen, financieel gezien. Doordat jij misschien te direct te eerlijk bent. En daardoor natuurlijk geld uit de mond praat bij een andere partij die wat gelikter is, die wat gladder is enzovoort. Ik zit marketeer. Ik zie geen gladde marketeer tegenover mij. En dat is een compliment, laat ik het zo zeggen.
Dank je wel.
Dat vertrouwen, dat krijg jij niet aan het begin.
Nee.
Vertrouwen, dat bouw je heel langzaam op in de relatie, zoals we weten. Hoe juist in jouw vak, want het is volgens mij is jouw vak kort krachtig. Je hebt een kort tijdsbestek, daar leer je de mensen goed kennen, ook intensief.
Mm-hmm.
En dan vlakt het weer wat af na waarschijnlijk een beetje bijstellen of configureren van. Hoe krijg je in korte tijd het vertrouwen van elkaar wat jij zojuist genoemd hebt?
Nou, ik denk dat als ik binnenkom, dan heb ik natuurlijk al een cv wat ik meeneem. Terecht of onterecht kijken mensen natuurlijk een beetje op wat ik in het verleden heb gedaan.
Ja.
Wat voor functie ik heb gezeten en bij wat voor bedrijf. Dus dat is wel een stukje luchtkasteel. Hè? Of wat zij er dan van projecteren. Maar daarnaast is het gewoon de vraag die ik stel. Omdat ik geïnteresseerd ben in de mens die ik tegenover me heb staan. Maar met name aan de ene kant hun pijn en aan de andere kant hun droom. En dat dan hoor je ook vaak door de vragen die je stelt, waar ze gewoon best wel mee worstelen. En al jaren mee worstelen. En dat is natuurlijk niet in het eerste gesprek. Maar gaandeweg wel.
Ja, wacht, oké, okay, duidelijk. Ik hoor het. Maar soms is er geen tweede gesprek. Omdat je gewoon bent afgevallen door...
Ja, dan zei het zo.
Ja, maar dat vind je niet erg. Dat vind je ook niet jammer of zo. Je gaat er ook niet nog een keer... Nee oké. Okay. Ja, dat is direct het.
Ja. Maar wil jij met dat soort mensen wel door? Want de behangplakken waar je het net over hebt. Stel nou, je hebt het eerste gesprek gehad, tweede gesprek, derde gesprek. Hartstikke leuk. Super aardig. En jij trekt jouw plan.
Mm-hmm.
En jij vindt wat van die organisatie. Want... Dat is waar je dus ook doet. Je kijkt naar de organisatie. Je kijkt niet alleen maar naar dat stukje bang.
Nee.
En dan ben je het helemaal nergens mee eens.
Mm-hmm.
En toch zegt jouw opdrachtgever op dat moment, als mijn stukje bang maar klopt.
Ja.
Maak je de klus af? Of zeg je
nee, want ik ben geen behanger eigenlijk.
Nee, precies.
Dus ik ben geen grafisch ontwerper.
Nee.
En okay. daarvoor huur ik ook mensen in. Het gaat echt om de analyse die eraan vooraf gaat,
ja.
De definiëring die daarna volgt, en dan vervolgens de doorvertaling in het visuele.
En dat is jouw sterke kracht. Dat is waar je dan beter kunt dan dat stukje behang.
Ja.
Ja, ja. Ja, oké. Okay. En hoe kom jij dan, om dan weer terug te komen op dat stukje netwerken, hoe kom jij dan zelf, want ik hoor je net al over leads, en tegenwoordig is alle social media natuurlijk heel makkelijk om bij je klanten terecht te komen. Hoe kom jij aan je klanten dan? Is dat omdat ze je zien? Omdat ze je ben je wereldberoemd op internet? Of,
nee, nee. nee. Nee, helemaal
hoe
niet.
Hoe kom ik aan jou?
Ik denk toch wel mond-to-mond reclame. Met het klassieke. En wat ik al zei, het gaat om een stukje vertrouwen. En vertrouwen mensen als andere mensen dat tegen hun vertellen. En ik denk dat dat bij mij zo werkt. Ja.
En krijg je door dat vertrouwen ook heel veel opdrachten nu? Of zeg je nou, mag wel iets meer en ik moet mezelf toch nog iets anders in de markt gaan zetten?
Dat vind ik een goede vraag. Heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd de laatste tijd. Met name omdat de coronacrisis natuurlijk iedereen raakt. En ook de bureaus. En ook de budgetten bij klantzijde. Nou, dat is heel normaal. Ik heb het geluk eigenlijk dat ik al met een buffer ben begonnen. En dat ik de laatste jaren eigenlijk sinds ik ben begonnen altijd goed werk heb gehad. En dat is altijd voldoende voor mij geweest om mij gewoon rustig te voelen en gelukkig te voelen. En ik denk dat je dat dan ook uitstraalt of zo. Ik zeg wel eens van, goh, en dan vertel ik mijn verhaal, hoe ik erbij ben gekomen. En dan zeg je, ja, ik heb echt zoveel geluk gehad. En de meeste mensen zeggen, ja, maar geluk dwing je ook af. Ja, dat weet ik niet, maar op een of andere manier verdien ik het wel. En daar ben ik heel erg blij mee.
Ja, en als je dat ook uitstraalt, want toen ik het met Alex net over je had, en dat is niks geheimzinnigs, maar zei ik ook, en zo kom je ook over, dat jij iemand bent, in ieder geval naar de buitenkant toe, die heel zelfverzekerd overkomt. En ik denk dat dat ook wel gewoon A, een sterke kracht is, sowieso, want dat is prettig als mensen zelfverzekerd overkomen. Vind ik prettig, moet ik zeggen. Maar volgens mij kun je dat ook alleen maar... Wij hadden het er eventjes over. Volgens mij kun je dat ook alleen maar uitstralen als je weet wat erover gaat. Als je weet wie je zelf bent. Als je heel erg goed snapt waar jouw eigen kracht ligt.
Mm-hmm. En als je ook eerlijk bent. Hè? Eerlijk naar de ander, maar ook naar jezelf. Is als je inderdaad op ergens terechtkomt wat je niet weet, dat je dat ook gewoon aangeeft. Van joh, ik ben even overvraagd. Ik ga heel even onderzoek doen, dan kom ik bij je terug. Nou. En veel mensen durven dat niet. En dan krijg je allemaal van die mambo jumbo gepraat.
Nou. Ik denk dat je de gunfactor hebt. Dat het daarmee begint bij de mensen.
Ja, en dat vind ik heel fijn dat je dat zegt. Want ik twijfel daar vaak aan of ik een gunfactor heb.
Nee, dat is
fun of gun.
Nee, de gun.
Ja, fun weet ik
wel. Jij zei nu fun, hè?
Sorry.
Het zijn twee hele verschillende dingen. Maar wel allebei leuk.
Gunnen en funnen, dat kan toch bij me.
Ja, ja, dat prima. Nee,
ik denk dat jij de gunfactor hebt. Omdat jij natuurlijk een bepaalde zelfvertrouwen hebt. Dat heb je nodig. Maar zonder zelfvertrouwen heb je die gunfactor ook niet. Je hebt juist die amabiliteit die je erin hebt zitten om te zeggen van... En dat staat nog voor jouw niveau of het werk wat je levert. Natuurlijk, dat heeft dat allemaal, het is allemaal flinterdun. Maar het eerste gesprek, ik kende je dus niet. Mm-hmm. We zitten ook niet in elkaars netwerk. Heel frappant. Maar goed, wel weer natuurlijk wel indirect.
Via nu wel.
Alex, nu wel. Maar ja. Juist die rust en die... Ik ben ook behoorlijk ongedurig, maar dat straal je niet uit. Je hebt dan ook die rust om over je vak te praten zonder dat je iemand denkt van ja, we hebben het over. Je bent al misschien al bij stap 8, wel de eerste nog moet weten waardoor je marketing schrijft. Maar je hebt die gunfactor en dat is volgens mij waar jij op baseert, waar jij een tweede, derde gesprek op bouwt en dan op vertrouwen en dan doorgaat. En ik denk dat je vast wel eerder hebt gehoord.
Nee, eigenlijk niet. Dus daarom vind ik het ook wel fijn om te horen, moet ik zeggen. Ja. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ik denk juist dat, maar dat denk ik, hè, maar dat is ook perceptie. Ik denk dat ik juist in het verleden soms daarop afgeschoten ben. Dat mensen denken van, joh, hem hoeven we het niet te gunnen, want hij heeft het al. Of arrogante kwast.
Voor jezelf, toen je voor jezelf was begonnen of in ja, werknemer?
Ook. Om een goed voorbeeld te noemen, in de creatieve industrie werken best wel veel partijen met elkaar samen.
Ja.
Omdat er verschillende competenties bij elkaar moeten worden gebracht om tot een resultaat te komen.
Eens.
Ik heb echt nog nooit, maar dan ook nooit, een opdracht gehad vanuit de creatieve netwerk, zeg maar.
Daar ben je bedreiging voor.
Ja, dat zou zomaar kunnen zijn, maar echt nog nooit. En terwijl dat de mensen zijn, en nu doe ik één iemand tekort, en dat is niet helemaal terecht voor mij. Van één iemand heb ik dat gehad in het begin. Want toen was ik nog deels nog bezig in Londen. Dat vond ik ook heel mooi. Ben ik altijd blijven waarderen. En ook, maar... Terwijl dat de mensen zijn die ik echt tonnen omzet heb gegeven in mijn vorige functie. En gewoon echt nog nooit. Nog nooit eens een keer van, joh, Bandi, zou je eens een keer mee willen kijken. En je merkt het misschien aan mij. In het begin werd ik daar best wel verdrietig over en emotioneel. En dat is ook iets wat ik moest leren. Van, joh, ja, zo zit het waarschijnlijk gewoon in elkaar. En dat is net zoiets als je in je privéleven eigenlijk jezelf nooit kwetsbaar opstelt. Dan zal ook nooit iemand aan je vragen, joh, hoe gaat het nu eigenlijk met je? En zo heb ik dat voor mezelf dan maar gaan zien.
Maar hoe komt dat... Sorry dat ik je onderbreek, maar... Hoe komt dat dan nu volgens jou zelf... dat juist vanuit die hoek... niet de vraag krijgt van... help me nu eens even. Ja, je geeft net aan van mensen zien me wellicht... als arrogant of weet ik veel wat. Maar dat is ook een aanname, dat weet je niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Maar hoe komt het dan volgens jou dat ze jou niet vragen?
Ja, dat weet ik dus niet.
Geen idee?
Nee. Nee, ja, misschien is het dat ze het als bedreiging zien. Of van, goh, hij heeft dit niet nodig. Ik denk dat een beetje ook dat laatste kan zijn. Dat mensen zoiets hebben, goh, hij redt zich wel. Dus waarom moeten wij hem iets brengen? We zijn al lang blij dat wij iets hebben. En dat vind ik ook iets frappants in. Ik weet niet of het alleen in Twente is. Ik dicht het dan in Twente toe. Maar we kunnen het zelf wel. Dus je ziet ook bureautjes. En dat is wel wat minder geworden de laatste jaren. Die gewoon full service zijn volgens eigen zeggen. Ze kunnen alles wel. Nou ja, dat zegt het ook al een klein beetje. Hè? Je houdt het samenwerken, het elkaar gunnen, het samen beter doen, hou je een beetje buiten de deur.
Ja. Maar ja, dan is het dus toch weer die gunfactor dan. En dat is dan raar, want als ik, maar dat bedenk ik nu ook, dan weet ik niet of dat zo is. Maar je, voor de luisteraar, even kort samengevat, van ze zien je niet. Maar je ziet er goed uit. Je ziet er altijd goed gekleed uit. Wat dat betreft kom je over, laat ik het dan zo zeggen, als, zoals Clemens net zei, de gesjeeste marketingjongen. Nou, zeker na dit gesprek weet ik, en ik denk dat ik dat ook al wel een beetje wist, dat je dat niet per se bent. Is dat dan waarom, ja... gunnen, ik weet niet of dat een goed woord is. Is dat waarom mensen dan denken van, hij heeft het niet meer nodig?
Dat denk ik.
Moet je
maar
dan
dat is een aanname.
Moet je daar dan wat aan doen of denk je van, dat is echt dikke bullshit?
Iedereen moet er gewoon zijn wat hij of zij wil.
Ja, dat ben ik met je eens.
En in dit geval ben ik. Ja. Hè, wat het mooie voorafgaand dan is, dan dit interview hadden we het ook over Clemens. Die zei van, joh, ik ben best wel van het bezit. Hij vindt bepaalde dingen mooi. Wellicht een auto heb ik nog niet zien staan. Alleen autootjes zie je in de vitrine. Maar ik zie een horloge dat hij draagt. De manier waarop hij gekleed is. Nou, dat herken ik ook in mezelf. Maar jullie zitten wel samen. Omdat jullie elkaar respecteren op een mens zijn. En dat is denk ik veel belangrijker.
Maar dat herken ik ook in jou. En zijn auto en jouw auto. Ik ken ze allebei. Ik weet wat jullie allebei rijden. En in dat opzicht... zitten hier nou twee verschillende kanten aan tafel. Wat ik dan wel heel mooi vind. Want als ik jou zie, puur zie. Ik ken je niet, ik heb niet met je gebabbeld. Ik zie jou. Dan denk ik ook van, nou, die vent is hartstikke bin. Want jij hebt ook een goede loge om. Je kleed je goed. Je rijdt ook in een goede auto. Maar dat is wel dus een heel erg stuk... beeldvorming. En werkt dat vaker in jouw voordeel of werkt dat vaker in jouw nadeel?
Ja, wat ik denk dus in mijn nadeel. En dat kwam voort uit wat Clemens net zei. Hè. Zo zijn we hierover doorgegaan. Ja. Ik denk in mijn nadeel.
Ja. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat het je voordeel is.
Ja, dat misschien ook.
Nee, absoluut niet.
Nou weet je, ik denk wel dat het ook een generatiedingetje is. Dat denk ik ook. Ik denk dat jonge mensen sowieso minder van bezit zijn, minder van status zijn, maar meer van de kern. En dat zij ook wat toleranter wat dat betreft zijn. En dat het dan meer ook gaat van gevoel bij elkaar, energie bij elkaar en matcht dat of niet. En helpen we elkaar echt of niet? Of kosten we elkaar gewoon energie? Ik denk dat de oudere generatie dat gewoon wat minder heeft en dat gewoon wat... Ja, op de cijfertjes zijn, laat ik maar zo zeggen. Mm-hmm. Dat denk ik.
Als jij er als een landdorper bij zou lopen in een auto aankomt van 40 jaar oud. Geen oldtimer of youngtimer, waar je ook wilt zien. Rouwranden hebt, niet verzorgd bent. Denk je dat je handel binnenhaalt als marketingman op dit moment?
Nou, ik denk nul. Nou, de vraag is ook van wie en wat is een marketingman? Hè?
Tegenwoordig... Nee, maar goed, maar heel gechargeerd weergeven. Denk je dat Ja, ik zie Alex opspringen. Nou, niet dat hij zo is. Alhoewel we wel eens wat meningsverschillen hebben over zijn presentaties hier en daar.
Ja, we hebben af en toe wel heel veel verschillende. Maar dat maakt niet uit. Nee,
dankjewel.
Bandy zei ook net wat heel leuk is. Maar ik wou je niet onderbreken. Maar alleen van dat we de gedachtegang niet vergeten van wat is dan daadwerkelijk marketing? En voor mijn gevoel zitten we nu op één punt. En daar wil ik graag nog toch dat straatje wil ik even in. We hebben het over behang gehad. Ja? En ik vind, als we over marketing praten, hebben we het in deze podcast alleen over behang gehad. We zijn niet in de diepte gegaan. Maar ik zou heel erg leuk vinden om tenminste een kleine indruk te krijgen van wat doe je daadwerkelijk in marketing. Want marketing is heel breed. Mm-hmm. Ik voor mezelf heb een expertise in podcast marketing. Dat is heel specifiek, gericht op één medium. En ik denk dat ik daar echt goed in ben. Maar ik durf niet van mij te zeggen dat ik iemand ben die Instagram marketing heel goed kan doen. Mm-hmm. Omdat ik, daar zou ik me echt in moeten verdiepen. Mm-hmm. En dat is een beetje, vind ik ook vaak, ik heb een beetje dezelfde perceptie. Er zijn heel veel mensen die rondlopen die zeggen ze hebben verstand van marketing. Maar ze hebben helemaal geen verstand. En ik denk dat ligt ook een beetje eraan omdat je het heel moeilijk kunt grijpen. Want vaak zijn dingen ook een beetje afhankelijk van een analyse wat je zegt. Dus je kijkt naar data, je kijkt van wat heb je. En dan kijk je naar de kern van de brand. En dan kijk je, matcht dit? Of waar gaat het uit elkaar, ook op basis van de data? En dan komt jouw expertise en dan moet je de juiste schakel zetten op verschillende puntjes om dit recht te trekken, te verbeteren. Maar waar zit jouw marketing expertise? Op welke kanalen focus jij?
Nou, ik denk dat je echt de kern ook raakt. Kijk, hoe ik ernaar kijk is dat je hebt brand en je hebt brand management. Je hebt communicatie en je hebt je communicatiemix. Maar dan heb je je marketingcommunicatie en je marketingcommunicatiemix. En je mix, dat zijn de kanalen. Maar wat gebeurt daarvoor? Dat is je stukje marketing, dat is je analyse. Dat is bekijken van maar dit is een onderneming en wat is ons bestaansrecht? Waar leveren wij nu meerwaarde? En aan wie leveren we die meerwaarde? Nou, dat zijn eigenlijk je producten of je diensten die je moet formuleren. En dan moet je de mix inzoeken hoe je het wil gaan vermarkten. Nou, en daar ligt denk ik mijn expertise om vervolgens dat goed door te kunnen vertalen naar de verschillende disciplines waar we het net over hebben gehad. Mm-hmm. En daar ligt denk ik ook mijn grote meerwaarde ten opzichte van de marketeer in de regio. Want de meeste marketeers die zich marketeer noemen in een regio, die zijn begonnen vanuit eigen communicatie of een kanaal. En die zijn er dingen bij gaan doen. Mm-hmm. Je hebt in het verleden had je gewoon grafische ontwerpers en die zijn nu opeens marketeer geworden. Of je had een websitebouwer en die is opeens een digital marketeer full-fledged geworden. Ja, dat is een andere ontwikkeling die ik door heb gemaakt. En dat betekent niet dat zij minder zijn. Ze zijn anders. Mm-hmm. En samen zijn we waardevol. Mm-hmm, okay. Want zonder dat ben ik ook niks. Alleen het jammer is dat die respect en die herkenning van die verschillende disciplines, dat soms een beetje een grijs gebied is. Voor de markt, maar ook voor de mensen zelf. Dus we zitten een beetje elkaar te beconcurreren waar het eigenlijk helemaal geen concurrentie is.
Heel spannend. En waar jullie veel sterker samen zouden zijn. Ja,
inderdaad. Nou, dat was ook eigenlijk mijn idee, om eerlijk te zijn. Om terug te komen op het begin, wanneer ik toen voor mezelf ben begonnen. Toen had ik in mijn gedachten, misschien kennen jullie het boek Horizon City. Nou, dat is eigenlijk een verhaal van vroeger, van deze regio, hoe welvarend Twente wel niet is geweest in de textielindustrie. En als je kijkt, dan is dit nu eigenlijk een digitale evolutie waar we nu in zitten. Dat we nu eigenlijk heel rijk zijn aan allemaal digitaal creatieve bureaus, maar ook nog wel wat reclamebureaus. De klassieke reclamebureaus. Nou, als we dat allemaal samen zouden voegen, dan zouden we echt een goede front kunnen vormen tegen de concurrentie van het Westen. Met name nu, omdat het afstand werken wordt veel minder belangrijk. En dat was ook mijn idee. Dus het gedachte was ook een soort van netwerkorganisatie van creatieve bureaus bij elkaar brengen, Horizon City. Dus ik heb ook een soort van roadshow gehad waar ik langs allemaal bureaus ben geweest, mijn idee heb gepitcht. Hun welwillendheid heb aangehoord. Maar dat is gewoon niet van de grond gekomen. Omdat iedereen voor eigen gewin ging.
Maar doe je dat nu met dat Gladior? Spreek goed uit, hè? Doe je dat wel op die manier een beetje?
Ja, nou in die zin. Wij doen alleen het digitale gedeelte. En ook de andere expertises huren we gewoon in.
Ja, en als jij... Je bent bij de klant geweest, jouw klant geweest. En je bent er samen uitgekomen wat de sterke kracht is van die klant op dat moment. Ga jij dan meer de digitale hoek in? Of zeg je van, je moet 20 billboards langs de weg en ook nog eens 20 in Amsterdam? En,
dat betreft de doelstelling. Kijk, toevallig ben ik nu bezig met een opdracht in conceptuele fase voor een bandenmerk in Italië, vanuit mijn netwerk inderdaad. Maar niet het merk waar ik vandaan kom. En de vraagstelling was daar ook van, joh, bring the sexy back. In het verleden zijn ze in Italië, waren ze een sexy merk. Dat die positie zijn ze een beetje verloren. En de vraag is of ik hen kan helpen. Nou, ik ben dan niet degene die daar een uiting aan kan geven. Dus ik heb nu al wat mensen om me heen verzameld die inhoudelijk bezig zijn om dat vorm te geven.
Ik zal de kalender terug brengen.
Ja. Het is een ander merk, maar...
Oh, ja. Ah, jammer. We hadden allemaal zo opgehoopt. Maar, bring the sexy back.
Dus dat is de vraag dan, bring the sexy back. En dan is mijn vraag van, ja, bring the sexy back voor wie? Voor de eindconsument of voor de trade? Want in een bandenhandel gebeurt 75% van de aankoop, wordt geleid door de handel. Dus zij adviseren. En de consument weet natuurlijk niks van die zwarte donuts en maakt er niet zo gek veel uit. Het moet goed zijn en niet te veel kosten. Nou, en dan is de handel daar heel erg leidend in. Dus voor hun in eerste stap moet het sexy zijn.
Ja.
Maar dus B2B is daar de main focus?
Ja.
Oké, alright. Ja, grappig. Ook weer wat geleerd.
Ja.
Geen idee van bandenhandel, maar ik heb dus ook echt geen...
Je hebt er niks meer auto's.
Ik heb niks meer auto's, nee.
Het begint er enig met de band.
Daarom heet hij ook bandie natuurlijk. Hij heeft alles.
Precies.
Gaan we nog woordspelen gaan maken?
Ja. Hey, je mag hem ertussen wegnemen. Hij was heel flauw.
Nee, laat hem er alsjeblieft in, want hij is nog nooit gemaakt.
Nee, echt niet. Nou, voor alles is een eerste keer. Voordat we het helemaal vergeten en we kletsen sowieso nog even door. In iedere podcast hebben we bij iedere gast 3 standaard terugkerende vragen. Ik had ze hiervoor willen leggen, maar mocht niet. En die 3 vragen die zijn voor jezelf hopelijk leuk, maar met name voor de luisteraar. Als die straks al onze podcast heeft geluisterd, dan verheugen ze zich natuurlijk ook enorm op die 3 vragen. Omdat ze daar hopelijk wat uit kunnen halen. Dat is onze insteek altijd een beetje met iedere podcast, iedere gast die hier zit. En ik denk dat je inmiddels al genoeg hebt verteld waar mensen iets uit kunnen halen, vind ik. In ieder geval nu al wel. Precies, voor iedereen. Die 3 vragen, die ga ik je in ieder geval neerleggen. Hoop dat je daar dan niet heel lang over na hoeft te denken. En anders vraag ik je op het einde nog een keer weer. Heel vaker gedaan. Een van die 3 vragen, de eerste van die 3 vragen, is eigenlijk altijd, en het is een inkoppertje, een open deurtje, maar wel een waar de luisteraar wat aan kan hebben. Wat is, als ondernemer die jij nu bent, jouw allerbeste tip voor iemand die wil beginnen, in welke branche dan ook. Dus echt een ondernemerstip. Of wellicht zelfs voor iemand, en dat komt veel meer bij jouw vak in de buurt, die al 20 jaar ondernemer is, denkt dat hij alles weet en kan. Misschien heb je daar ook nog wel een allerbeste tip voor. Dus of voor een beginnende ondernemer, of voor een reeds gevestigd ondernemer, wat is jouw allerbeste tip?
Nou, ik wil ze allebei wel beantwoorden als dat mag.
Dat mag, zeker.
Voor de beginnende ondernemer is, heb gewoon buffer genoeg. Heb gewoon een vangnet, financieel vangnet, zodat je de stress niet ervaart. Want je gaat iets aan wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Je weet niet wat je kunt verwachten qua omzet. Dus help jezelf daardoorheen. Help jezelf door gewoon de rust te hebben, financieel zekerheid. Om in ieder geval een jaar uit te zingen. Dan heb je ook nog genoeg tijd om te besluiten van, joh, ik ga niet verder en ik ga toch weer ergens solliciteren. Dus dat, een financieel buffer. En denk gewoon ook heel erg goed na wat bij je past. Dus denk niet zozeer in commerciële kansen, maar in iets wat je zelf heel lang vol kunt houden. Dus die 2. Dus heb gewoon een financieel buffer om te beginnen. Om te kijken of jouw idee echt wel levensvatbaar is. En of je het zelf gewoon wel leuk vindt. En een lange adem hebt. En daarnaast kies niet zozeer iets voor wat voor je in je gedachtegang de meeste opbrengst heeft, maar waar je het meest achter kunt staan met je hart en je energie. Is iets, hè?
Ik zie heel veel twijfel in Clemens gezegd. Sorry, ik moet even...
Ja, het zijn zijn tips, dus ja, dat mag
wel. En ik wil het ook wel toelichten, hoor, voor Clemens zelf ook.
Ja, dat snapt hij niet. Doe maar.
Nee, waarom ik dat zeg is, ik denk dat het tegenwoordig gewoon heel moeilijk te berekenen valt vooraf wat een goed businessmodel is. En of jij de juiste persoon bent bij het businessmodel, weet je ook niet. Dus om die route te bewandelen vind ik gewoon twee keer een onzekerheid. Vandaar dat ik zeg van joh, kies iets waarvan je echt ook weet dat je het zelf gewoon leuk vindt om te blijven doen. En als jij ondernemer wordt om rijk te worden, ja, weet je, dan moet je inderdaad een overtuigend businessmodel hebben en dat doorgerekend hebben voor jezelf en dan de stappenplan al klaar hebben. Maar ik denk dat de legio ondernemers die nu beginnen, dat gewoon niet hebben. En het heeft ook met een generatiekloof te maken en een economische omgeving en een veranderende economische omgeving.
Ja, dus mensen die niet doordacht nu ondernemer worden, hebben volgens jou dan minder kans om te slagen?
Nee, wat ik zeg is dat mensen die doordacht denken, dus met een businessmodel waarvan zij een hoge marge verwachten en denken van ja, maar ik kan daar zoveel omzet weghalen en daar zoveel en daar zoveel en dit is mijn actieplan. Als ze dat hebben in deze tijden, ja, dan moeten ze het doen. Maar ik denk dat ze dan niet alle parameters meenemen. Of dat het maar een enkele niche is waar je dat in kunt bewerkstelligen. Dat is wat ik zeg. En daarnaast zou ik dus de anderen aanraden om iets te doen waar echt een van zichzelf overtuigd al zijn dat ze daarin kunnen volharden. Omdat je gewoon een lange adem nodig hebt.
Ja.
Omdat met name nu dingen gewoon niet zo snel gaan.
Nee, zeker niet.
Het is gewoon een verzadigde markt.
Tijden zijn anders. De markt is wat ook nog steeds verzadigd op alle fronten. Dus lastig. Mooi antwoord, goed antwoord. Hebben we niet geen goede of foute antwoorden. Ik vond het een mooi antwoord.
En mijn antwoord, zeg maar, want ik was tweeledige. Eén voor de bestaande ondernemer.
Of de gevestigde ondernemer.
Ja. Ja, als hij niet elke keer zichzelf challenge om te kijken naar die veranderende omstandigheden, dan kan hij zomaar verrast worden. En daar heb ik ook een aantal klanten van gehad die echt groot zijn geworden met een businessmodel, met een go-to-market strategy, die inderdaad 20, 25 jaar geleden perfect was en de afgelopen decennia misschien ook nog goed was, maar nu gewoon aan het opraken is.
Maar nu niet meer. Nee, maar ik had jouw eerste antwoord ook eigenlijk al een beetje ingedeeld in de twee antwoorden. Want jouw eerste antwoord was en een goed businessmodel en een zakelijke buffer. Maar ook vind vooral leuk wat je doet. Dus die vond ik zelf, maar ik heb daar eigenlijk helemaal niks van te vinden. Die vond ik zelf al iets meer voor de gevestigde ondernemer ook. Heel, heel erg belangrijk. Vind nou vooral misschien wel meer voor de gevestigde ondernemer. Vind nou vooral leuk wat je doet. Maar dat was mijn eigen conclusie. Dus dat moet ik niet doen.
Ik heb nog een aanvullende vraag. Je zei, je hebt een aantal klanten waar je mee hebt gemaakt dat ze de veranderingen, de maakveranderingen niet hebben gezien of niet hebben
omarmd.
Ja, precies. Heb je een concreet voorbeeld van welke, je hoeft het bedrijf niet te noemen, maar gewoon de sector of gewoon de marktsegment waar dit bijvoorbeeld is gebeurd?
Nou, het is denk ik meer in, vroeger was het zo, als je een product had of je had producten en die bracht je naar een bepaalde doelgroep en dat deed je gewoon met een apparaat van mensen, dan kon je best een goede boterham aan verdienen. Want je kon het gewoon becalculeren hoeveel mensen zij moesten benaderen en hoeveel verkoop daar ongeveer uitkwam. En als ze dat niet realiseerden, dan werd diegene gewoon ingeruild voor een nieuwe vertegenwoordiger. En ja, dat was gewoon een goede boterham. En dan zocht je gewoon een markt die nog niet verzadigd was en waar een goede marge in zat. Tegenwoordig heb je zoveel kanalen en is het nationale internationaal geworden. Dus het is heel makkelijk om producten natuurlijk ook vanuit het buitenland te betrekken. Dat gewoon niet meer altijd opgaat.
Mm.
En als je daar gewoon nog steeds aan vasthoudt en niet bewust bent dat je niet alleen maar meer concurrentie hebt gekregen door meer marktspelers, maar ook internationaal en andere kanalen, zoals het internet. ja, dan droogt het op een gegeven moment op voor je.
Ja, waardevolle en goede tips.
Nou ja, nee, nog eentje door. Nee, heb je een concrete hoekje van de markt die je als voorbeeld kunt noemen? Bijvoorbeeld die door online helemaal is geraakt? Of,
nou ja, die geraakt is de afgelopen jaren.
Ja, precies.
Ja, met name zit dat in de technische branche.
Ja, ja.
Hè, van middelen. Dat kunnen alle soorten middelen zijn. Vroeger was het natuurlijk een soort van niche, want je had iets. Je had bijvoorbeeld een smeermiddel. En dat was een goed middel. En je was één van de twee aanbieders. Dus of men koos voor A of men koos voor B. Als ze jouw verkopen leuker vonden, dan kochten ze bij jou. En als je prijs ook competitief was, dan was het gewoon. En zo werd de markt een beetje verdeeld. En die disruptie heeft daar wel plaatsgevonden. Dus in de smeermiddelen, als dit voorbeeldje dan opgaat, is het natuurlijk zo dat je gewoon heel veel concurrentie al hebt gekregen. Heel veel white labels, noem maar op. Ook producenten van machines zijn bijvoorbeeld smeermiddelen gaan voeren. Zij produceren misschien niet zelf, maar wel onder hun label. En dat is natuurlijk alweer een directe concurrent voor jouw product en jouw merk.
Oké, precies. Daar wou ik naartoe. Ja. Dus dan nog één keer die vraag.
Dus vaak dus in de industriële sector is dat gewoon heel snel gegaan.
Mm-hmm.
Omdat men ook wel herkende van, hey, er zijn maar twee spelers. Dus dan kunnen we ook wel gaan aanbieden, want er is altijd wel markt te winnen.
Oké. Ja, ja. En dan gaat het puur ook om omzet. Dus ik kan me ook voorstellen dat je toch bij één iemand blijft door je loyaliteit. Hè? Maar als dan de prijs gedropt, dan is het natuurlijk wel.
En je kan je voorstellen hoeveel goedkoper je een product kunt vermarkten via een webshop, dan dat jij een groep van 26 accountmanagers in Nederland hebt rondrijden in leaseauto's met hun salarissen. Nou, dan kun je een redelijke webshop voor optuigen.
Ja, zeker.
En je marketingbedrijven.
Ja, zeker. Ja. Oké, okay, cool. Sorry Rob, ik wou je niet onderbreken. Dus,
geen enkel probleem. Ja. We zitten hier met z'n drieën, dus ik heb...
Maar we kunnen doorgaan naar de tweede vraag, toch?
Zullen we doen?
Ja.
Ja, ja, gaan spannend?
Doen. Ik vind alles spannend.
Oh man. Tweede vraag. En die staat haaks op de eerste vraag eigenlijk. Want net was in jouw geval twee goede tips. Tweede vraag is iets waar ook de startende ondernemer en misschien zelfs wel de gevestigde ondernemer wellicht weer wat aan kan hebben of iets mee kan doen. Het is een hele persoonlijke vraag. Hoef je niet te beantwoorden, maar zou wel leuk zijn. Wat is jou in jouw ondernemersperiode? Dus dan heb ik het niet over wat je hiervoor allemaal deed of van Vredestein deed of alle andere brands hebt gedaan. Vanaf het moment dat jij voor jezelf begonnen bent, wat is jouw grootste blunder geweest? Zakelijk gezien.
Dat is een interessante. Ik denk dat ik zelf best wel risico-averse ben. Dus dat ik dingen wel doordenk en dan vaak ook dingen gewoon wegstreep. Dus dan doe ik ze ook gewoon niet. Een voorbeeld ervan. Ik heb, wat ik al net zei, ik heb die roadshow gehouden om een samenwerkingsnetwerk op te zetten. En dat is niet van de grond gekomen. En daar had ik natuurlijk ook kunnen denken, ik neem gewoon zelf wel een grafisch ontwerper of een art director in dienst. Daar heb ik ook overwogen. Ik heb er zelfs gewoon een campagne voor gevoerd. Die heb jij nog zelfs lang zien komen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik eigenlijk helemaal niet doen. Want dan zadel ik mij juist op met iets wat ik niet wil. Namelijk die vastheid aan een bepaalde discipline.
Mm-hmm.
En dat wil ik nou juist niet. Daar wil ik bij de juiste expertise, bij de juiste casus erbij kunnen halen. Dus ik ben niet gegaan voor de omzet. Want dan heb je gewoon wel meer omzet te realiseren, want je hebt meer man waar je marge overvangt. Maar ik ben voor mijn eenpitterschap gegaan. Wat was mijn grootste blunder? Dat is de vraag. Ik denk dat het iets inkopen moet zijn geweest. Dat ik zelf iets heb gekocht dat ik denk van ja, dit had ik beter niet kunnen doen. Ik heb wel een goed voorbeeld trouwens. Mijn grootste blunder was dat ik in de niche-markt ben gaan zitten. Ik heb ooit een webshop opgericht op het gebied van pocket squares, dus pochetjes, afgewerkt met gouddraad. High level segment. Nou, en ik dacht van, nou, weet je, dat is er niet. Dus dat kan ik gaan vermarkten. Maar het bereiken van de doelgroep die zoveel geld over heeft om pochetjes te vermarkten, die is er dus niet op internet.
Hmm.
Mensen kopen niet iets wat ze niet hebben gevoeld of niet hebben gezien voor zo'n bedrag via internet, wat eigenlijk een accessoire is. En dus dat was echt te ver. Het is iets wat meegeverkocht moet gaan worden met een heel duur maatpark. Op Savile Row in Londen bijvoorbeeld. Of in, met name nog meer in Dubai en dat soort orde. Moskou. En dus dat was mijn grootste...
Dat was je grootste blunder. Ja. Dat is mooi, openhartig en heel eerlijk. Als je nu datzelfde pochetje weer aan de man zou moeten brengen. Zou je dat dan nu anders doen? Of zou je nu zeggen van, bekijk het maar met je pochetje. Ik doe helemaal niks meer.
Ik denk niet dat het bij mij past. Wat ik net ook zei, ik denk niet dat ik die volhardendheid erin heb. Want je moet het namelijk gaan pluggen. Zoals dat vaak nog in fashion gebeurt, bij al die boutiquejes. Want dat zijn nou namelijk, dat is de way to market. Zij kunnen het meeverkopen met een pak. Mm-hmm. En zij kunnen die overtuiging en die enthousiasme erin leggen.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb nog een vraagje tussendoor. En dat is niet vraag nummer 3. Over je grote afgeleide pochetje kom ik op het volgende. Ik heb ooit zelf een kaart van jou gekregen. Volgens mij vorig jaar. Every cloud has a golden lining.
Silver lining.
Silver lining. Make it a golden one. Ja. Als ik mij goed herinner.
Make this one a golden one.
Make this one a golden one. Nou, ik vind dat ik redelijk dicht in de buurt zit. Dat had niets met dat pochetje te maken, denk ik.
Nee, helemaal niks.
Nee. Die zou ik ook niet van je kopen. Op dit moment, in deze tijd, in deze tijdsgeest, want we zitten nu, is al duidelijk geworden door het beantwoorden van de vraag in coronatijd. Daar is deze hele podcast ook opgenomen. We weten niet wanneer het uitgezonden wordt. In deze tijd, met deze tijdsgeest, onder corona-omstandigheden, wat is op dit moment... voor een ondernemer die het nu heel moeilijk heeft door alles waar die in geremd wordt, make it a golden one.
Nou, ik denk durf waar jij zelf van overtuigd bent naar de mensen te brengen. En als dat niet lukt omdat de mensen niet op jouw locatie kunnen komen, zorg ervoor dat er een alternatief is. Dus of je brengt het naar de mensen toe of je laat de mensen ergens komen waar het wel kan. Dus wees creatief. Ik volg al een tijdje een ondernemer. Ik ken hem niet persoonlijk. Brood met Spelen heb je misschien ook wel eens lang zien komen.
Ja, ik ken hem wel.
Ja. Hoe hij het doet, met name hoe hij erover communiceert. Want ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Alleen maar hoe hij erover communiceert en wat ze toch blijven doen. Daar heb ik gewoon respect voor. Afgezien van het feit of ik het nou goed of niet goed vind. Want inhoudelijk ken ik het niet. Maar wat ik daar van een afstandje van zie en met hoeveel bevlogenheid toch... iets anders probeert, daar kan ik heel veel respect voor hebben.
Mm-hmm. Even voor de luisteraar en voor mezelf. Ik weet niet waar hij
brood met Spelen. Ja, ik kan het moeilijk verwoorden, maar het is eigenlijk even platgeslagen een cateraar. Dus wat zij doen is dat zij normaal gesproken, voor de coronatijd, hadden zij gewoon bedrijfsfeesten die zij op een hele leuke conceptmatige wijze invulling gaven. Dus dat zorgde er ook voor dat het Instagram natuurlijk omarmd werd. En dat zij een hele mooie spread hadden. En dat veel bedrijven zoiets hadden van, ja, zoiets moeten wij ook doen. Dus als we iets doen, moet iets gaaf zijn. Brood met Spelen. En dat werkte volgens mij heel erg goed. En nu in de coronatijd klapte dat natuurlijk van hun ook in elkaar. Maar hebben ze toch manieren gevonden om het toch te laten plaatsvinden. Gewoon onder de coronamaatregelen. Samen met andere ondernemers. Samen met locaties die dat ook wilden. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, ook gewoon yoga ochtenden voor dames op zondag. En dat soort dingen, nou, vind ik geweldig. Mm. He, dus breng je dienst of product dan naar de mensen toe of waar het wel kan. Als je ervan overtuigd bent dat het nog steeds een goed product is. Of dienst is. Waar mensen voor willen betalen en wat ze hebben gemist. Want dan zullen ze je ook voor de toekomst omarmen.
Nou, mooie anekdote of bijval voor jouw verhaal is dat een van onze gasten, ik hoef en zal nu niet per se direct namen noemen, in onze podcast. Iemand is met een eigen restaurant. Die is de samenwerking aangegaan, ook heel recent met Brood en Spelen. Die zijn nu het rekensommetje aan het maken of het allemaal heel zinvol was en of niet. Dus daar kom ik bij jou op terug. Mm-hmm.
En dan heeft de Brood en uitgespeeld?
Brood en uitgespeeld heet het nu nog zeker niet. Die zijn die samenwerking aangegaan. Of dat heel zinvol was en heel dapper was het sowieso. Maar of dat ook dat gouden lijntje heeft gebracht, dat weten we. Hou ik ook bij. Ben ik ook erg benieuwd naar. Maar dat is wel weer leuk, want dat is ook weer, zijn we weer terug bij dat hele kleine netwerkje. Alles en iedereen kent elkaar hierin. Dat is ook een ondernemer die dat geprobeerd heeft van ga nu kijken wat ik nu buiten mijn bestaande concept even anders kan doen, omdat ja. die ook geraakt werd. Dus ja, ik vind dat wel een hele mooie en dat kan inderdaad, denk ik zelf nu ook wel voor dat gouden lijntje zorgen. Ja.
Het is toch ook wel spannend, hè? Deze tijd, deze coronatijd. Daar zie je toch eigenlijk hoe waardevol en serieus je eigen netwerk toch echt is. Als het echt niet zo goed gaat, omdat je flink bent getroffen door die crisis, wie kan je dan bellen? Met wie kun je samenwerken? Wie staat daar misschien op de... heeft hetzelfde probleem. Ja. Maar wie gaat toch een gesprek met jou, gaat samen overleggen? Ik vind dat dan wel... dat is eigenlijk... Dan merk je dan hoe waardevol je netwerk is. Dan heb ik persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijke mening, liever wat minder mensen in mijn netwerk, waar ik zeker weet, ik kan die paar mensen echt wel bellen als ik in de problemen zit. En ik weet, daar komt ook echt iets terug. En dan hoef ik echt niet een mega contactlijst, waar je weet dat elke tweede persoon gewoon in crisistijden toch weg is. Mm-hmm. Dus vind ik toch, ja, het is eigenlijk geen concrete vraag, maar het is gewoon, ja, dat kwam in mij op.
Even een mededeling. Ja, heb jij
straks een muziekje onder of zo? Even iets zweverigs of?
Ja, we maken
een dikke galm sowieso, ja? Zeg maar. Mijn stem gaat toch iets omlaag gepitcht worden. Ja. En dan komt dat helemaal goed. Ja,
we kunnen er wel een soort van vraag van maken en daar hoeft geen naam bij. Heb jij, Bandy, onder jouw speed dial iemand zitten die jij direct belt als het helemaal misgaat voor jou?
Zakelijk gezien?
Zakelijk gezien.
Nee.
Niet?
Nee. Want ik denk, dan hangt het ook gewoon af van wat er dan misgaat. En op welke wijze iets misgaat. Dus daar is volgens mij niet één speed dial voor. Maar nee, dat heb ik niet. Nee.
Nee, nee, oké. Okay. Maar dat, dan is toch nog een beetje een vraag geworden. Ik heb er meerdere, gelukkig. Ja, ja.
Jij, Alex?
Ja, moet ik nu namen noemen?
Nee, dat hoeft niet. Heb jij iemand die je belt als misgaat?
Ja, ik ben bij Bandy. Het moet duidelijk zijn wat er misgaat. Gaat het financieel helemaal mis?
Maar goed, dat is dus niet één, maar meerdere. Dat is,
maar ik heb zeker wel mensen die ik kan bellen als dingen misgaan, maar niet veel. En dat hoeft ook niet.
Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft zeker niet. Eén is genoeg. Ja. Denk ik zelf. Vraag 3. Is dat goed? Of gaan we nog verder de diepte in met de... Nee, hè?
Ja, 3 is goed.
Vraag 3. En dat is een afsluitende vraag voor de vragenronde, maar niet per se voor het gesprek. Vraag 3 is hoe jij als gast nu, hoe zie jij jouzelf aan het eind van jouw carrière? Ik zal hem vast een klein beetje invullen om voorbeeldjes te geven. Eindigt jouw carrière volgend jaar omdat je dan gaat rentenieren? Werk jij door tot je 80ste? Dat is een beetje de vraag. Hoe zie jij jouzelf met de voor normale mensen pensioengerechtigde leeftijd? Zo zeg ik het heel netjes.
Ik denk dat dat voor al ons anders zal zijn dan we nu kunnen voorzien. Dat denk ik sowieso.
Dat denk ik ook.
Dus het is al lastig antwoord geven. Ik denk dat ik nog steeds van waarde zou willen zijn voor mensen. Op wat voor vlak dan ook. En dat kan maar met hele kleine dingen zijn. Maar dat is wel iets wat ik hoop voor mezelf. Omdat ik zie als mensen dat niet meer hebben, dan dat ze dan heel snel oud worden en heel snel het eind van hun leven tegemoet zien. Dus ik hoop dat dat voor mij niet geldt. En dat ik het de energie en de creativiteit op kan brengen en in mij blijf zitten om dat te blijven doen. En in welke vorm dat is, ja, misschien wel in de horeca, Rob.
Ja, nou ja.
Ik vind horeca nog steeds iets heel moois eigenlijk, in de kern. Alleen ik vind dat het met name in Nederland gewoon soms heel lelijk wordt uitgevoerd. Omdat men het in een proces en haalbaarheid heeft gegoten. En dat snap ik wel, want daar zijn mensen zoals Clemens voor verantwoordelijk. He, die rekenen door en dan moet het allemaal passen en kloppen. En als dat niet zo is, dan geven ze een seintje en dan sturen ze bij en dan adviseren ze. En dat snap ik allemaal. Alleen dat gaat denk ik wel ten koste van hoe het ooit bedoeld is. Namelijk voor mensen zorgen En dat die mensen dat ook prettig ervaren en entertainend ervaren.
Ja, dan moet je verpleegsuniform aantrekken.
Nee, maar ik denk wel dat wel een groot verschil is in Nederland. Als je kijkt, hier worden producten gemaakt met een bepaalde marge. En die worden uitgeserveerd voor dames die dat doen of heren die dat doen. Omdat ze bij willen verdienen. Het is niet overal een vak waar mensen met een ander mens een goed gevoel willen geven. En iets mee willen geven. En dat is denk ik wel een groot verschil. En ik weet niet of ik nu iemand tegen de scheen aanschop. Nee, maar in het algemeen vind ik dat wel een valkuil in Nederland. Ik vind het is niet altijd meer een professie van liefde en zorg. Wat het volgens mij van oudsher wel was.
Wat is volgens jou dan nu, en dan stel ik jou een marketingvraag als horecaondernemer. Ik vind mezelf iets meer dan een horecaondernemer, want we hebben hiervoor ook in de detailhandel gezeten. Dus ik ben ondernemer. Wat is dan volgens jou nu, en in het algemeen niet per se voor mij, de allersterkste kracht voor een horecaondernemer? En dan heb ik het nu even, zoals jij weet, en de luisteraar inmiddels ook wel, ik ben franchise-nemer. Dus al zou ik het willen, ik kan niet alles zelf beslissen. Voor een zelfstandig horecaondernemer die een eigen toko heeft, wat is in jouw beleving als gast de sterkste kracht van de horeca op dit moment in coronatijd?
Ja, wat ik kijk, iedereen heeft een soort van geïsoleerd gezeten. Iedereen snakte naar buiten, naar interactie met andere mensen. Iedereen snakte weer om andere dingen te kunnen eten of te proeven en te beleven dan dat ze zelf thuis hebben gemaakt of bezorgd hebben gekregen. Dat is denk ik het belangrijkste. Van mensen gewoon weer welkom laten voelen. Een soort van entertainment karakter eraan mee te geven. En gewoon kwalitatieve producten. Kijk, het mooiste, en dat heeft niks met corona te maken, maar het mooiste voorbeeld was jouw buurman eigenlijk. Hè? Die heeft het tot 2 keer over geprobeerd. En die wilde het altijd vanuit proces en vanuit een merk en vanuit een concept laten groeien. Maar ze hadden de doelgroep er gewoon niet voor. En mensen voelden zich ook niet, blijkbaar niet prettig. Nee, en ze wisten niet waarvoor ze moesten komen.
Nee, ik weet niet of je het weet, maar volgens mij is inmiddels weer in handen van een nieuwe eigenaar. Dus ik, jij waarschijnlijk ook, ben nu weer net zo benieuwd wat er dan nu weer gaat gebeuren. Maar dat is wel als je concept niet klopt of als je zelf niet weet waar je staat te doen, zeg maar, dan is dat sowieso geen kans van slagen in mijn beleving.
Nou, en ik denk dat mensen, wat ik net ook al aangaf, dat mensen op zoek zijn naar een proces om het haalbaar te maken. Maar dan wordt het denk ik voor de klanten niet fijner van en voor hunzelf onder de streep ook niet prettiger door. En dat zie ik gewoon heel veel in de Nederlandse horeca. En de prijzen die gaan maar omhoog, hè?
Ja.
Dus dat, ik zie daar wel een grote discrepantie.
Alsnog moet ik wel even zeggen, want je zei, dan heb je iemand als Clemens die naar de cijfers kijkt. Ik denk dat het altijd een middenweg is tussen de creatieve kant en het uitwerken van de duidelijkheid van wat kun je verwachten als een klant en de zakelijke kant. Mm-hmm. Hier praat ik natuurlijk ook dan weer heel erg vanuit mijn ervaringen als muzikant en iemand die in een band zit. Daar heb je namelijk alleen maar in het begin de creatieve kant. Want je begint een band omdat je met je, in ideale geval met je vrienden muziek gaat maken. Mm-hmm. Maar er komt toch al een keer het punt waar je moet nadenken. Ik bedoel, dit is ook echt een business voor de lange adem. For mm-hmm. the longest breath ever, zou ik zeggen. Als je niet heel veel geluk hebt. Maar je moet als toch op een bepaalde punt zakelijk beginnen te denken. Anders komt het niet goed. Mm-hmm. En dan heb je dus iemand als Clemens heel erg nodig.
Tuurlijk. En dat is de middenweg. Om te prikkelen en te challengen natuurlijk.
I know.
Dat is absoluut waar.
Daar kunnen we
waar.
Tegen, dat mag hoor.
Nee, dat is absoluut waar. Weet je, je moet een bestaansrecht hebben. Maar daarna moet je het wel met plezier doen. En dat mis ik gewoon heel vaak. Dat de mensen aan je tafel komen met een chagrijnig gezicht en bij wijze van spreken voor je neergooien. En dan denk ik, maar waarom doe je dat dan? Als je het op zo'n manier moet doen, dan doe je zelf denk ik geen plezier meer en mij zeker niet.
Ja, zeker.
En dat mis ik dan. Hè, of die kleine jus ook gewoon bedenken van goh, hoe kunnen we het dan eigenlijk nog unieker of leuker of meer beleving aan meegeven. En dat vind ik best wel platgeslagen. Ik zeg niet dat iedereen zo is, hè, maar over het algemeen de Nederlandse horeca vind ik daar wel debet aan hoe ze dat doen.
Oké, ja.
Maar goed, dat geldt. We hebben het nu over de horeca. En een stukje over de muziek. Maar dat geldt natuurlijk nu voor alle takken van sport. Als je niet dat extraatje doet of het zelf niet meer leuk vindt. Zeg je dan moet je stoppen?
Nou, dan moet je wel heel eerlijk naar jezelf toe zijn waarvoor je het dan nog doet. Ja, ik denk dat. Dat met name tegenwoordig, hè, dat het allemaal zo vol is met alle prikkels die je krijgt. En je moet van alles verwerken. En mensen vinden het zo moeilijk en zwaar en veel. Nou, waarom doe je het dan? Weet je, scheid er dan mee uit. Ik ben niet iemand die zegt, die dan meteen roept van, ja, zoek je purpose. Want dat vind ik ook van, stuur iemand de jungle in en bekijk het. Dus dat doe ik ook niet. Hè. Daar ben ik ook wel een beetje analist. En er moet inderdaad wel brood in zitten. Maar kies dan het brood met het beleg die je gewoon lekker vindt.
Ja, dit is. Ik ken een verhaal daarin. Dat is een goede vriend van mij, een relatie. Hij heeft exploiteert een marktcent. Ik noem geen namen of business. En dan kom je daar zaterdagsmorgens. Markt in Schiet zaterdagsmorgens. En dan moet je gewoon een kwartier, 20 minuten extra uittrekken. Want anders komt het niet. Dus er staat iemand, er staat twee rijen. En daar wordt wat gezegd. Een interactie met die, een interactie met dat. Is ook voetbal-minded. En dan staat iemand op Twitter. Hey, maak eens aan, want ik heb wat nodig. En hij zegt, dan moet je verder zoeken. Dan moet je niet bij mij zijn. Dus die man, die kijkt om zich heen. Ik word hier een beetje te kakken gezet. Zo direct wordt gewoon een klant afgewezen. Ook een aspirant klant of vaste klant, ik weet het niet, wordt afgewezen. Waarschijnlijk ziet iemand niet meer terug, want hij is echt te kakken gezet. En toch heeft die man zijn business op zijn manier. Dus hij zet iemand gewoon echt keihard weg. Ten opzichte van anderen. En hij doet het goed. Het is zijn manier van doen. Waar beleving is, kun je verkopen. Of dat handel is, of dat je dat in de horeca doet. Waar beleving is, verkoop je het gewoon. Ook op zo'n botte manier om het niet te doen. Ik ben erbij geweest, ik zie zijn cijfers, dus ik weet hoe die draait. Dus die manier alleen al, grandioos. En dat vind ik de beleving die erbij is. Iemand die denkt, wil snel geholpen worden. Nee, mijn ander moet niet bij mij zijn. Dan ga je naar de concurrenten in. Bij mij word je niet snel geholpen. Geweldig, uniek. Ja. Ja, nou, je weet wie ik bedoel. Maar de manier waarop, perfect. Cum laude. Ja, ik hou ervan.
Ja, mooi, ja, ik ook. Ja.
USP.
Ja, absoluut. Ja.
Ik heb toch nog een vraag en ik denk dat die in de aankomende podcast episodes ook nog wel vaker, dat ik die vragen ga stellen.
Als je zei een mobiele nummer wil hebben of zo.
Precies. Oh. Nee, vroeg ze gisteravond ook, maar ik, nee, liever niet.
Nou, ik heb het nog nooit zo makkelijk gehad in de horeca. Ik moet iedereen nu naar naam en telefoonnummer. Fantastisch.
eindelijk. Je zei zelf van dat je... niet eens weet waar wij staan, zeg maar, aan het eind van ons leven. Mm-hmm. Aan het eind van het zakelijk bestaan. Als je nou, natuurlijk door de media krijg je natuurlijk veel meer mee als het nog 20 jaar geleden het geval was. Maar hoe kijk je zelf naar de toekomst van Planet Earth, zou ik zeggen? Gewoon echt heel direct gevraagd van met allemaal al die dingen die er spelen. Niet alleen maar corona, maar ook climate change en begeleidt dit ook gedachtegangen bij jou en ook misschien keuzes in de toekomst? Ben je daarmee bezig of is het nog te ver weg allemaal?
Ja, zeker. En ik ben dan niet zozeer bezig met de climate change direct, maar wel hoe de machten en de krachten op de wereld verdeeld zijn en wat dat de implicaties daarvan ook zijn, bijvoorbeeld voor het klimaat en de aarde. Absoluut. Maar ik heb daar bepaalde uitgesproken meningen over. En ik weet niet of ik die hier moet delen. Wil ik wel graag delen hoor.
Maar, ik, zeker.
Kijk, ik...
Dan kom je in deze groep niet uit. Laat je daar een briefje geven. Dat wordt hem niet.
Nou, kijk, ik denk dat de macht op deze wereld... en waardoor alles dus een beetje in structuur wordt geleid... en een richting krijgt... is gewoon in handen van een aantal mensen... En die aantal mensen die zijn erop uit om dat in hun handen te houden. En dat heeft zijn weerslag dat er bepaalde veranderingen die nodig zouden zijn in het bewustzijn van de mens. En daarmee ten goede van bijvoorbeeld de natuur en de aarde. Dat die gewoon heel erg tegen worden gewerkt en gehouden. En ik denk dat die mensen al een tijdje heel erg in strijd met zichzelf zitten. Van oké, we hebben heel veel mensen op deze aarde. En die hebben we heel lang voor onszelf laten werken. Daar hebben we heel veel geld aan verdiend. Maar nu zijn ze eigenlijk een probleem geworden. Want voordat je het weet, komen al die mensen in opstand. Nou, dus daar moet ze een oplossing voor vinden. En ze moeten ook nog oplossingen zien te vinden van... zij moeten en hun nazaten moeten eigenlijk ook nog een aarde hebben. Dus shit, hoe zorgen we ervoor dat al deze mensen bij elkaar... de aarde niet te veel belasten? Nou, en ik denk dat je daarom dit soort gekke situaties krijgt waar we nu in zitten. Want ik geloof er niet in dat de corona een natuurlijk iets is. Ik geloof er niet in dat de corona zo groot is zoals de media dat schetst... en de politiek daar inhoud aan geeft. Dat geloof ik allemaal niet. Dat is allemaal voor een agenda. En die agenda die ligt in handen van een kleine groep machthebbers.
Ben je bang voor een revolutie? Zoals Karl Marx dat presenteerde van dat komt van onderaf. Of Lenin die zegt dat moet van door de partij worden. Het communisme komt van een partij worden voorzien.
Ja, dat
bedoel
ik,
je dat zo niet?
Dat vind ik wel een heel interessante vraag. Ik denk dat als het van onderaf komt. Dus een soort van revolutie en daarmee een soort van anarchie. Dat een tijd lang heel lelijk kan zijn voor de wereld en hoe we samenleven met elkaar. En dat daar een balans in moet komen. Maar iets anders zie ik ook niet voor me. De structuur.
Gaan we terug dan naar het ijzeren gordijn of zo in je optiek? Of,
Nou, het is geen. Ik hoop geen ijzeren gordijn.
Nee, maar bewezen van?
Nee, ik denk meer gewoon echt decentraal. Dus gewoon het regionale. En hopelijk dat de macht niet meer in handen is van een kleine elite. Want dat is de wat
dat ervoor. Dat moet je bewerkstelligen, een revolutie, denk ik.
Ja. Nou, dat zei ik ook net. Ja, hè? Dus ja, dat ik ook geen andere manier zie.
Nee. Interessant. Ja, gaat wel heel ver. Maar ik weet niet of het eruit wordt geknipt. Maar dat is een...
Sta je bij de revolutie voorop?
Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk wel in mijn gedachten. Maar ik zie mij niet iemand die zomaar wild gaat acteren en dat nergens brengt.
Nee, maar je ziet er ook niet uit als iemand die dat wild gaat doen. Revolutie in gedachten, daar hebben we natuurlijk helemaal niks aan.
Nee, maar dat is ook waar we net over hadden. Dat als die anarchie, die denk ik toch wel gaat volgen als er een revolutie is. Dat een hele lelijke zal zijn, maar wel een noodzakelijke.
En waar komen we dan terecht als dat allemaal achter de rug is?
Ja, ik hoop in een bepaalde bewustzijn dat we voorbij zijn aan de individuele gierigheid.
Maar overwinter een revolutie of gaan we toch weer terug naar de macht van een beperkt aantal?
Ja, ik hoop het niet.
Nee, maar wat denk je? Je hoopt het niet?
Wat denk je? Nou, ik wil heel graag het goede in de mens omarmen. Dus ik denk het niet en ik hoop het niet.
Ja,
dat kan. Dan geloof ik op dat moment in theorieën dat het allemaal zo voorbestemd is. En dat we naar een nieuw bewustzijn moeten met elkaar.
Mooi.
Ik ben met je eens aan een nieuw bewustzijn moeten. Absoluut.
Dit nieuwe bewustzijn wordt ook... Ja, ik wil je niet onderbreken.
Nee,
graag. Dat nieuwe bewustzijn wordt ook, en daarom voel ik ook bewust naar het klimaat. Dat wordt ook afgedwongen, ook misschien voordat een soort van revolutie komt waarvan je spreekt. Want ik denk dat we, niet alleen maar ik denk, er zijn wel ook veel experts die dat roepen, dat over een paar jaar de aarde gewoon wel volledig gaat veranderen. Want de global warming gaat veel sneller gebeurt veel sneller dan dat we dat allemaal hadden voorzien. Mm-hmm. Dus bepaalde delen van de wereld die zijn niet meer te bewonen. Dus je moet gewoon minder plek met veel meer mensen gaan delen. Mm-hmm. En daar is de kans dat iets ontstaat, wat het ook dan maar is voor een soort van revolutie. Omdat ook heel veel mensen niet willen delen, als we maar heel eerlijk zijn. Mm-hmm. Dat gaat dan veel sneller gebeuren. Dus het...
Ja, ik persoonlijk, als ik daar mijn gedachten over moet laten gaan, denk ik dat de revolutie, dus door een ontwikkeling van een groepsbewustzijn,
eerder
plaatsvindt dan dat de milieu en environment het afdwingt.
Oké, we gaan het zien.
Ja.
Maar dat is heel spannend. Ja.
Je ziet tegenwoordig al zoveel signalen, hè? Ik vind het ook echt mooi te zien in Nederland, waar we toch altijd heel netjes en conformistisch zijn geweest, dat er zoveel mensen toch de moeite nemen om hun stem te laten gelden. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Hè. Neem Duitsland. Een miljoen mensen in Berlijn.
Ja, de Reichstag, die ze hadden probeerd, hoe zeg je dat in Nederlands, te stormen.
Mm-hmm.
Ja, dit is wel een heftige dag geweest. Ja. Ja.
Maar het zijn toch, vind ik, hele mooie signalen. Ja, of ze mooie gevolgen hebben, weet ik dus niet. Maar het zijn mooie signalen.
Daar heb ik hem... daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want je hebt dat vind ik, ja. Ik vind het ook lastig hoe het wordt gepresenteerd in de media in Duitsland. Maar daar heb je heel veel groepjes die bij elkaar komen. En dat begint bij een soort van alternatieve hippiegeest. Tot neonazies en echt mensen die die het keizerrijk terug willen. Uh-huh. En dit groepje vormt dan, wordt dan als één groepje gepresenteerd wat helemaal niet klopt.
Uh-huh. Maar dat is een stukje media.
Ja, ja. En dat is heel lastig. Ik ben daar niet geweest. Ik heb geen indruk die ik zelf kan maken. Ik vind het alleen heel gevaarlijk dat heel veel mensen, zeg maar, in één groep worden als één groep blijken wat niet klopt, wat niet zo is.
Ja.
En daar hele gevaarlijke mensen tussen zitten.
Maar dat denk ik dus ook, hè, wat ik net op zin speelde, dat die mensen die aan macht zijn, die nu ook zoekende zijn van, goh, hoe komen we hier heel huids uit met elkaar om toch de macht te behouden, dat die dat ook proberen te beïnvloeden door media, maar ook door bepaalde groeperingen te sponsoren om dat soort dingen in een slecht daglicht te brengen.
Mm-hmm.
He, dus Black Lives Matters, ik denk dat daar een groot gedeelte wat in de media komt, wat heel negatief is, met rellen en noem maar op, dat is volgens mij allemaal voor opgezet, dat is allemaal gesponsord. De mensen die echt gewoon begaan zijn met het lot van de donkere mensen in Amerika bijvoorbeeld, in Noord-Amerika, die hebben gewoon goede intenties voor hun medemens. Dat heeft verder niks met extremisme te maken. Dat is net zoals volgens mij in Berlijn een enkeling daartussen is geduwd, ook voor de media-uitingen. En dat kun je ook als een stukje marketingcommunicatie zien.
Hmm. Ja, ik ben alleen heel voorzichtig, omdat ik natuurlijk, ik werk ook een beetje in een journalistische wereld. En dat gesponsord, ik kan dat niet zo, ik zie dat niet zo terug. Ik zie gewoon een bepaalde mindset bij journalisten. Over het algemeen hoor, niet bij iedereen. Maar een mindset die niet heel erg alternatief is of denkt. En je hebt ook het probleem dat soort zogenaamde conspiracy theories gelijk in een bepaald hoekje zitten.
Mm-hmm.
En ook daar denk ik, het is altijd een middenweg. Daar wordt gelijk in rechts en links gedacht, maar je hebt ook echt heel veel ertussenin. Maar conspiracy theory is op zich, vind ik eigenlijk heel goed als mensen het totaal achtervragen wat er aan gebeurt. Maar het wordt geplaatst als iets wat het compleet tegengestelde is tegenover dat wat wordt presteerd. En dat is ook lastig.
Maar wat je nu al zegt, dat is toch helemaal niet aan de media? De media moet toch gewoon doorcommuniceren naar het volk? Daarom heet het ook media.
Ja.
En zij maken eigenlijk al een keuze wat zij wappies vinden of wat zij conspiracy theory vinden.
Ja.
En dat vind ik in de kern al verkeerd.
Ja, ja.
Zij stigmatiseren het al. Daarom zei ik ook, het is gewoon een stukje marketingcommunicatie. Zij dichten de waarde aan toe die zij dan vinden.
Ja.
En dat vind ik gewoon niet neutraal.
Mm-hmm. On this bombshell mag ik jullie onderbreken voordat we een volledig andere podcast krijgen die zeker net zo interessant kan zijn. En vanuit jouw optiek als marketingjongen snap ik ook dat je hier denk ik ook nog heel lang over door kunt gaan.
Als mens met name, ja.
Ja, maar als in eerste instantie als mens, maar ik hoor dat je als marketing professioneel daar ook een mening over hebt, wat logisch is. Wou ik deze podcast voor wat ons zakelijke gedeelte en ons netwerkgedeelte betreft, denk ik afronden voordat de hele wereld met zijn viertjes gaan redden. Dat lukt ons toch niet, denk ik. Maar we kunnen een begin maken. Daar hebben we het straks dan nog wel even over. Tenzij jij nu nog iets kwijt wil waarvan je zegt van, hey, dat heb je helemaal niet gevraagd, of dat wil ik vanuit mijzelf echt nog even melden aan iemand, wie dan ook, of jouw potentiële nieuwe klant, dan is dit de tijd.
Nou, het enige wat ik wil zeggen over netwerken, volgens mij is het niet een manier van netwerken. Volgens mij is dat heel verschillend. Hangt het af van wat je ermee wil bewerkstelligen en hoe je zelf als persoon bent. Dus ik denk ook niet dat je daar richtlijnen voor hebt of een playbook voor hebt van wat is het beste om te doen. Wees gewoon aanwezig, stel jezelf open, kwetsbaar en durf te presenteren wie je bent. Dat is het enige wat je kunt doen, denk ik. En ik denk dat als mensen dat waarderen en waarde in je zien, dan komen ze vanzelf wel. En dan komt business vanzelf wel.
Dat denk ik ook. Mooie afsluiter. Dank voor deze podcast.
Graag gedaan. Jullie bedankt voor het vragen.
Ook graag gedaan. En dan kletsen wij nu over de wereldproblematiek wellicht nog even verder. Dankjewel.
Dankjewel.
Dankjewel.